Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Vandaag bespreken we de slecht nieuwsknoop. Want hoe hou je hoop, koers en geloof terwijl de wereld in brand lijkt te staan? Van COVID tot oorlogen, armoede, ongelijkheid en klimaatproblematiek. Hoe ga je hier nog positief mee om? Sluit je ervoor af? Of ga je de ellende op de wereld aan en te lijf? En hoe doe je dat dan?
Daarover praten we met Corine van der Loos. Theoloog, pastoraal en diaconaal werkster. Actief bij de gemeenschap van Sant'Egidio. En dus sterk maatschappelijk en gelovig betrokken. Welkom Corine.
Dankjewel.
Centraal in onze podcast staat Maria die de knoop ontwart. Wie is zij voor jou?
Maria heb ik niet van huis uit zo enorm meegekregen. Maar op een gegeven moment, toen ik moeder was, heb ik op een gegeven moment ook wel eens verzucht, maar ook opgelucht naar Maria gekeken en gedacht, u weet hoe het is om je zorgen te maken over je kinderen en niet te weten wat je eraan moet doen. Dus toen kwam ze ook wel wat dichterbij voor mij, gevoelsmatig.
En Maria die de knoop ontwart, kende je haar?
Nee, dat is nieuw voor mij dankzij jullie podcast.
Oh ja, je had nog niet eerder van haar gehoord.
Nee.
En nu je ziet haar, ze staat hier voor je. Dit is dus een afbeelding van Maria die een lint met knopen door haar handen laat gaan. En als die knopen door haar handen zijn gegaan, dan zijn ze eruit. Nou, dus dat willen wij hier ook doen. Proberen met een beetje hulp van Maria en met elkaar de knopen uit het leven te ontwarren. En we beginnen altijd een uitzending of een aflevering met het aansteken van een kaarsje. Wil jij een kaarsje bij Maria aansteken?
Graag.
Yes, het kaarsje brandt.
Nou kunnen we het slechte nieuws wel aangaan, hè?
Ach jee.
Ja, want er is zoveel slecht nieuws op het journaal en in de krant en alles wat op je afkomt. En Celine en ik hadden het daarover en dachten we, ja, eigenlijk moeten we daar eens mee aan de slag gaan. Want we weten zelf amper hoe we ermee om moeten gaan en we doen het allebei op onze eigen manier.
Ja.
Dus daarom dachten we nodigen Corine uit. Want Corine, jij bent zoveel verschillende dingen ben jij en doe jij. Jij hebt hier vast iets wijs over te zeggen. Dus we beginnen maar met de eerste vraag. Welk nieuws heeft jou nou de laatste tijd echt geraakt?
Ja, dat kan natuurlijk een hele waslijst zijn ook. Ik merk dat als het over de grote moeilijke thema's gaat, dat ik toch vooral geraakt was door het bericht van wetenschappers die zeggen, het gaat niet lukken, die 1,5-2 graad. We gaan er overheen. Ja, dat vind ik toch wel echt alarmerend en ik ken genoeg mensen die dat af en toe wel zeggen, maar dat zijn dan vaak de zwartkijkers. Ik denk, nou, een beetje hoopvol blijven, maar.
En met die 1,5 graad bedoel je, het gaat niet lukken om het bij 1,5 graad te
Precies.
houden.
Precies, dus zij zeggen, het gaat zo 3 graden worden. En daar maak ik me echt zorgen over. Niet alleen dat ik soms wel denk, zou ik mijn huis nog wel isoleren, want straks staan we onder water. Maar het gaat me vooral om zoveel mensen in de wereld die, ook de armen overal in Afrika. Je ziet het nu al. Dat zijn degenen die het meest nu al eronder lijden over wat er allemaal gebeurt. Dus ja, daar schrok ik toch wel van.
En wat doet dat dan verder met je, behalve dat je ervan schrikt?
Dat ik dan ook wel weer bezorgd ben van oké, wat gaan we hiermee doen? En aan wie gaan we denken als we nadenken over maatregelen en hoe. Ja, hoe zijn we in staat om toch een keer over onze eigen schaduw heen te kijken en te denken voor wie is het nu echt van belang om hier wat aan te gaan doen? En kunnen we onszelf toch motiveren om echt iets te doen?
En jij, Celine, wat was het nieuws wat jou geraakt heeft de laatste tijd?
Oei, ja, we hebben natuurlijk COVID gehad, maar ik vind de nasleep van COVID ook wel erg heftig. Ik zit zelf bij een coach en toen hij mij vertelde dat zijn hele praktijk vol zit met jongeren met mentale klachten. Vereenzaming, verslaving, niet meer gewend zijn aan buiten de structuur omwerken. Dat raakt, ik krijg er nog kippenvel van, dat raakt me enorm. Want dan hebben we het niet over een paar jongeren, dan hebben we het over een hele generatie. Dan denk ik, oei, oei, oei. Dat vind ik heftig. Ja.
Ja.
En jij?
Nou, het was vorige week op het journaal dat we nemen deze podcast nu op. Het is nog voor de zomer en als we hem uitzenden is het na de zomer. Dus vorige week op het journaal waren de beelden van Schiphol, dat de mensen allemaal zo lang in de rij moesten staan en hoe verschrikkelijk het allemaal is. En meteen het volgende onderwerp op het journaal was de droogte in Afrika. Dat mensen gewoon echt niet te eten hebben en kinderen gewoon sterven. En nou, ook die clash van dat wij ons zorgen maken dat we niet op vakantie kunnen en vervolgens dat mensen sterven van de honger. En ook die kloof, ja, dat raakt mij enorm.
Die tweespalt.
Ja, nou, dan denk ik, waar maken we ons druk over? Dat we niet met het vliegtuig naar ons vakantieadres kunnen. Ik denk, we zouden toch niet meer vliegen? Dat hadden we toch eigenlijk tijdens de coronaperiode afgesproken. Of gezegd, we zouden toch niet meer vliegen?
Nou, veel minder in ieder geval.
Ja, veel minder nou. En de problemen zijn zoveel groter dan dat. Nou ja, dat.
Ja, dat zijn geen leuke nieuwsberichten. Was er ook goed nieuws de laatste tijd?
Ja, er is altijd goed nieuws, vind ik. Minstens in het klein. Soms vind ik ook gewoon het goede nieuws al dat een keer hardop onderkend wordt dat er dingen niet goed zijn.
Ja, helemaal gelijk in.
En waarom? Dat vind ik ook in ons land de laatste tijd wel. Dat er meer erkenning komt van wij plukken nu de wrange vruchten van heel veel dingen die niet goed zijn. Al is het maar huisvestingsbeleid. Waar nu iedereen last van heeft. En wat voor mij hoopvol is, is dat als er onderkend wordt dat er gewoon een groot huisvestingsprobleem is, dat er misschien minder gezwarte piet wordt met die pikken de huizen van die in.
Oh ja.
Want het is volgens mij een probleem van iedereen.
Ja.
En ik ben altijd bezorgd over die ja, mensen, die groepen die elkaar dan aankijken of zich bedreigd voelen. Terwijl ik denk, volgens mij hebben we allemaal dit probleem, moeten we er ook samen voor werken. Dus soms is de onderkenning van een probleem ook goed. Maar wat goed nieuws is, bijvoorbeeld, ik las op de website dat Sant'Egidio, de gemeenschap waar we zo vast meer over vertellen, in Malawi, in Afrika, nieuwe projecten gestart is. Behalve zorg voor moeders en kinderen, maar dat ze daar ook begonnen zijn met projecten om een andere manier van landbouw in te stellen, waarbij er meer fruit en groente verbouwd wordt. Dit past bij het land zelf.
Okay.
En niet zo intensief, waardoor de dreiging van de verdroging van de aarde ook weggenomen wordt, waardoor zeg maar op lange termijn het leven weer meer toekomst biedt. Dat zijn soms kleine dingen, want het zijn natuurlijk geen projecten waar een heel land mee omgeturnd wordt. Maar het zijn wel hoopvolle
ja.
Het klinkt hoopgevend.
En het zijn vaak, denk ik, ook de kleine dingen die hoopvol zijn.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja.
En had jij nog goed nieuws, Céline?
Ik luister af en toe, ik weet niet of jullie dat kennen, Sublime FM. Dat is een jazzzender en die hebben altijd het nieuws van de vooruitgang. En dat is een blokje met alleen maar fijn nieuws, dus positief nieuws. Nou, daar word ik zelf ook altijd heel blij van, want dat gaat inderdaad over klimaat, over duurzaamheid, over innovatie, creativiteit. En daarin wordt dus elke uur of elke, ik weet niet eens hoe vaak dat is, wordt elke keer verteld wat er wel goed gaat en wat we wel met z'n allen bereiken. En dat verschilt nou van dag tot dag wat daar voorbij komt. Dus dat heb ik af en toe als injectie wel even nodig. Zeker.
En noem eens een voorbeeldje dan. Wat,
Bijvoorbeeld dat er recent, er was een, ik weet even niet meer waar, maar er was een enorme rivier en daar hadden ze allemaal dammen geplaatst. Die hebben ze weggehaald zodat de vissen weer verder konden zwemmen. En daardoor dus meer vrijheid hadden. Ja, zoiets kleins denk ik, ja. Dat blijft me dus tot de dag van vandaag hangen bij mij. En dan denk ik, ja, even geen oorlog. Ja, hoe erg het ook is, hè. Maar dit soort kleine dingetjes maken dan weer dat je denkt, ook daar vrijheid. Wat fijn.
Vrijheid voor de vissen.
Ja, bijvoorbeeld, hè. Het is een voorbeeld.
Ja.
En jij, Letitia?
Nou ja, als je het goed nieuws noemt. Ik had het afgelopen weekend zo'n positieve ervaring dat ik meemaakte dat er een processie trok van Valkenswaard naar Handel. 40 kilometer waarin er dus een hele gemeenschap vanuit Valkenswaard van meer dan 1000 mensen, alle leeftijden samen, biddend, zingend, lachend, een hele dag wandelen op weg naar Maria van Handel. Maria van Handel, daar, dat bedevaartsoord. En het positieve was dat je gewoon jong en oud zag. Het was heet en de andere dag regende het. Het was één grote saamhorigheid waarop mensen elkaar vonden. Toen dacht ik, oh, dit vind ik zo hoopvol op dit moment om mee te maken. Ik denk, dit is het goede nieuws voor mij voor vandaag.
En wat deed dat intern met jou?
Nou, het was zelfs de preek die die pastoor hield in de openluchtkapel in Handel. Die eigenlijk dacht ik, hij heeft het over onze slecht nieuwsknoop. Want hij noemde ook al het slechte nieuws van de wereld. Maar dat het er uiteindelijk op neerkomt dat je als je elkaar ontmoet, persoonlijk en met elkaar in gesprek gaat, dat is eigenlijk het begin van hoopvol leven. Dat zijn de kleine dingen die je doet. Maar toen dacht ik, ja, dat is het. En zoals die mensen gewoon met elkaar aan de wandel zijn en iets een grote prestatie neerzet en met elkaar hun verhaal delen. Dat denk ik, ja, volgens mij kan het zo eenvoudig zijn.
En je wandelde niet mee, je stond aan de kant met moeders en was gewoon alleen maar blij dus.
Ik was zeer blij, ik was geraakt en ik dacht, Celine, volgend jaar gaan wij samen meelopen en we gaan hier een hele uitzending van de Dolle Maria's van maken.
Dat wordt wel even oefenen, 40 kilometer.
We hebben
goed
nog een
idee,
jaar.
Goed idee.
Corine, we hebben allerlei slecht nieuws en ook gelukkig goed nieuws genoemd. Maar wat doet slecht nieuws met jou? Hoe reageer jij vanuit je gevoel daarop?
Ik wil het wel weten, dus ik begin elke dag met het nieuws lezen. En ik kan er vaak ook wel bezorgd over zijn. Ja, soms is het ook zoveel dat je ook niet alles tot je laat doordringen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik merk als het grote dingen zijn, zeker grote nieuwe dingen, zoals corona, de Oekraïne, Syrië, klimaat, dat ik dan toch wel vaak op zoek ga naar iemand die daar ook over nagedacht heeft en die daar iets over te zeggen heeft en die me kan helpen om het op een goede manier te interpreteren.
Okay.
Dat helpt me heel erg. Ik ga er ook echt actief naar op zoek vaak.
En hoe doe je dat dan?
Ja, dus ik heb een beetje mijn vaste mensen. En voor mij is dat dan ook meteen wel heel sterk verbonden aan geloof. Dus dat betekent dat ik vaak naar de paus ga kijken wat hij erover zegt.
Je lacht er helemaal van, alsof je verontschuldigt.
Ik word er ook blij van hoe de paus er naar kijkt. Ook al is de paus natuurlijk heel scherp en is hij niet de grote optimist, maar eerder degene die aanwijst waar het niet goed zit.
Maar noem eens een voorbeeld. Wat op welk moment of bij welk onderwerp deed je dat?
Nou ja, bij corona natuurlijk. Ik denk beroemd is natuurlijk het moment dat de paus in 2020, was 27 maart denk ik, op het Pietersplein een gebed had in de stromende regen, het lege plein. Ja. En ook met de ook de uitstelling van het Allerheiligste en het gebed daar. Het is zo krachtig en symbolisch. En dat de paus dan zegt, maar wij zitten samen in dezelfde boot en we kunnen het alleen maar samen oplossen. Wij kunnen niet alleen maar Europa redden, bijvoorbeeld. Of we kunnen niet alleen maar onszelf redden als individuen, maar alleen samen. En ja, dat is dan zo duidelijk. Het is zo duidelijk van, oké, die kant moet het op. Dat helpt me heel erg. En dat iemand dat dan zegt, dat ook op het journaal komt. Ja. Dus oftewel, dit is kennelijk waar wij behoefte aan hebben, dat gezegd wordt. En de paus doet dat ook.
Ja. Het is niet dat het je verlamt.
Nee.
Haal je er hoop uit?
Ja, ik haal er hoop uit. Maar waarom het mij hoop geeft en waarom het niet verlamd is, omdat het voor mij ook ingebed is in het feit dat ik bij de gemeenschap van Sant'Egidio ben. En dat woord gemeenschap is daar heel belangrijk. Mm-hmm. Ik heb niet het gevoel dat ik in mijn eentje ergens hoop uit moet halen.
Maar ik denk wel dat dit het moment is dat je even iets moet vertellen over wat Sant'Egidio is.
Dus Sant'Egidio is een christelijke gemeenschap van leken. Dus zeg maar mensen die niet gewijd zijn. Vrijwilligers die zich naast hun werk, studie, wat dan ook, inzetten voor de armen. Eigenlijk hebben we drie pijlers. Het gebed, de vriendschap met de armen en wereldwijd ook inzet voor vrede. En wij zijn een wereldwijde gemeenschap. We zijn in Rome ontstaan in 1968. En sinds 2000 hebben we ook een gemeenschap van Santa Tido in Amsterdam.
Ja, en jij woont zelf ook in Amsterdam?
Ik woon in Amsterdam, ja.
En wat betekent dat dan concreet voor jouw leven? Ga jij ergens heen?
Ja, wij mogen de Mozes en Aaronkerk gebruiken in Amsterdam. De bisschop van Haarlem Amsterdam heeft die aan ons beschikbaar gesteld. Mm. Met een pand daarnaast. En ik ben daar, denk ik, 4-5 keer per week zeker wel.
Voor?
Voor gezamenlijk gebed. Er is een dakloze restaurant waar we mensen van de straat, dak- en thuislozen ontvangen, die daar een gratis warme maaltijd krijgen. We hebben activiteiten met kinderen, met ouderen.
Dus het is eigenlijk gewoon een goede, warme club, om het maar zo te zeggen, die samen bidt en die zich inzet voor de nood waar die is.
Ja, klopt. Voor de nood ter plaatse. En we doen dat ook echt door vriendschap te sluiten, te proberen om dat aan te bieden in ieder geval. Dus wij noemen de dak- en thuislozen vrienden van de straat. Dus wij zijn er echt op uit om de vriendschap op te bouwen. Omdat we weten dat als mensen op straat leven, dat de kou en de honger soms, hoewel heel veel honger hebben ze niet altijd, maar goed, dat is naar, maar veel erger is de eenzaamheid. Is het niet meetellen.
Het is meer het honger naar contact.
Ja. Ja, precies. En dat geldt eigenlijk dus ook voor de ouderen. Maar het geldt natuurlijk op een andere manier ook voor kinderen die minder kansen hebben. Dat die erg genieten van de vriendschap.
Het is een woord wat jullie vaak gebruiken als gemeenschap. Vriendschap.
Ja.
Waarom? Waarom? Je hebt het net al een beetje uitgelegd, maar waarom zit daar de sleutel in voor jullie?
De sleutel zit daarin omdat wij geen hulpverleners willen zijn. Dus wij komen niet bedenken, oh, daar zit iemand die dakloos is. Ik weet wat hij nodig heeft. Ik kom wat geven. Mm-hmm. En veel succes ermee. Wij willen mensen ook willen echt samen optrekken. We willen ze leren kennen. We willen, ja, we willen ook in die zin ook gemeenschap bouwen. Dat je het gevoel hebt van wij horen bij elkaar. Wij zijn niet verschillend of zo. Ik weet ook het belangrijkste is ook wat als we nieuwe vrijwilligers hebben die een keer komen helpen bij ons restaurant. Ik vind het vaak heel spannend, heel logisch. Ik vond het ook heel spannend toen ik de eerste keer in Antwerpen ging helpen. Ik zei, laat mij maar achter de balie staan.
Oh ja,
ik schep wel op. Ja. Nee, je moet aan tafel bedienen. Nee, ik ga wel opscheppen.
Ja, het is toch een drempel waar
je dat is toch spannend de eerste keer.
Tuurlijk.
En dan ga je het wel doen en dan raak je aan de praat met mensen. En wat ontdek je dan? Oh, dat had eigenlijk mijn buurman of mijn vriendin kunnen zijn. De mensen zijn eigenlijk precies hetzelfde als ik. Goh, ik kan helemaal niet zien dat mensen dakloos zijn. Goh, ze lopen er zo netjes bij.
Mm-hmm. Het worden eigenlijk mensen.
Het worden mensen, ja. En het zijn alleen mensen die wat meer pech hebben gehad.
Ja. En dit is natuurlijk niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Ja,
hè? Die zitten over de hele wereld.
Ja.
Maar helpt jouw inzet voor Sanna Gigio daarbij horen? Helpt jou dat om te gaan met al het slechte nieuws wat je om ons heen meemaakt?
Ja. Een van de dingen die ik ook geleerd heb is, tegenovergestelde van vrede is niet alleen oorlog. Het tegenovergestelde van vrede is onverschilligheid.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld in Nederland zeggen we heel vaak, ja, wij zijn tolerant. Maar wat betekent tolerant in de praktijk vaak? Als jij je niet met mij bemoeit, mm-hmm. bemoei ik me niet met jou. Mm-hmm. Daar krijgen we geen vrede van.
Meer gedogen.
Het is gedogen, maar dat betekent dat wij vreemden voor elkaar blijven.
Er zit geen verbinding tussen.
Er zit geen verbinding, maar op het moment dat wij vreemden zijn en ik zie jullie met elkaar ergens over praten, dan denk ik, wat doen ze voor raar? Ze hebben het zeker over mij. Maar dan ga ik het niet vragen, dan zoek ik mijn vrienden, zeg ik, zij praten over mij. En dan staan we tegenover elkaar. En dan doe je nog een keer wat en dan word ik bang. En dan doe je nog een keer wat en dan moet ik uitkijken dat ik geen geweld gebruik om mezelf te verdedigen. En waarom ga ik mezelf verdedigen? Er was niks aan de hand. Maar wij kennen elkaar niet, dus we begrijpen elkaar niet. Dus dat is in het klein, maar dus eigenlijk hetzelfde als in het groot. Dus als Santa Tirio zijn we door onze inzet voor armen in Afrika op een gegeven moment vredesbemiddelaars geworden. Waarom werden wij gevraagd? Omdat wij niet partijdig waren. We waren partijdig, maar voor de armen. En niet voor een van beide fracties, zeg maar.
Dus jullie hebben die partijen met elkaar in contact gebracht? Elkaar leren kennen?
Klopt. En dus precies dat was het. Door die met elkaar in contact te brengen, door zeg maar bruggen te bouwen, dat mensen elkaar leren kennen en dat die partijen ontdekken dat zij ook allemaal mensen zijn.
Mensen, ja.
als ze elkaar gaan erkennen als mensen en er een dialoog op gang komt tussen de mensen, dan kan er respect gaan groeien. En later misschien ook vriendschap, maar als er alvast maar eens respect is. Ja. En dat heeft dan 2,5 jaar geduurd, dat duurt heel lang.
Ja.
Maar uiteindelijk is er vrede gekomen in Mozambique.
Dus jullie waren eigenlijk de sleutel tot verbinding.
Ja, en natuurlijk niet alleen. Hè. Dus de Italiaanse regering en de Verenigde Naties waren er ook bij. Maar dus bruggen bouwen, verbinding bouwen, dat is gewoon, dat is een ambacht. Wat duurt en duurt en duurt. En daar werken wij eigenlijk op alle niveaus aan.
Wij zijn geen lid van Sanedio, jij niet, Céline?
Nee.
Ik ook niet. Voor jou is dat een manier om het slecht nieuws om te gaan. Hoe doe jij dat, Céline?
Oei, nou, ik ben niet op zo'n internationale schaal bezig.
Nee, maar in jouw leven, gewoon in jouw dagelijks leven.
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook vanwege mijn werk als journalist elke dag met slecht nieuws te maken. Maar ik vind het heel lastig, zeker toen ik nog dagelijks... bezig was toen ik bij een krant werkte, moest ik elke dag het journaal kijken. En ik ben iemand die de beelden heel erg opslaat. Ik merkte dat ik daar heel moe van werd, omdat het zo binnenkwam, letterlijk de beelden. En daarom doe ik nu heel weinig nieuws meer. Juist niet zozeer om me er vanaf te duwen, zo van dit bestaat niet. Maar omdat ik merk dat het me gewoon dat het in mijn lijf gaat zitten, in mijn vezels. En dat,
dus je houdt het een beetje van je af?
Ja, maar niet zelfbescherming eigenlijk. En dat heb ik eigenlijk meer gekregen sinds ik moeder ben geworden, sinds bijna 5 jaar. Als er onderwerpen zijn met kinderen, dan
dan wordt het echt moeilijk.
Dan wordt het moeilijk,
dan
ja.
Raakt het je.
Ja, en dan zep ik ook weg. Dat kan ik niet aan. Dat is misschien herkenbaar als voor andere ouders. Maar het staat in schril contrast. Want natuurlijk moet je het nieuws blijven volgen voor je werk. En dat doe ik ook. Maar dan liever via websites zonder beeld.
Ja, dat kan ook nog, ja.
Ja, dan letterlijk video's, journaalbeelden. Dus liever nu.nl dan NOS. En dat komt ook heel dichtbij wat we nu bespreken. Want... ik moet het tot me nemen, maar ik doe dat op zo'n manier, dus ook geen pushberichten aanzetten, waardoor ik er de hele tijd mee bezig ben op mijn mobiel of wat dan ook. Want dat lijden, wat ik dan zie, dat ik wil ervoor zorgen dat het niet op mijn lijden is, omdat het elke dag dan wat wordt. En dat komt
dus
dan,
je beschermt jezelf een beetje tegen al te veel slecht nieuws.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb jij dat ook?
Nou, ik wil het wel weten, maar soms dan merk ik dat ik bewust een beetje sneller de bladzijde van de krant omsla. Denk ik, oh, dit is me nu even te veel.
Ja.
En dan weet ik het, dan heb ik bijna een soort sorry in mijn hoofd. Sorry dat ik jullie even omsla of sorry dat ik even doorscroll.
Oh, ja?
Ja, het is me even nu te veel. En ik weet het wel, dus ik ben bijna in gesprek met dat soort groepen dan en in mijn hoofd dan. Van, dan doseer ik het voor mezelf. En voor mij, gelovig gezien, leg ik het dan maar bij God neer. Dan zeg ik in mijn hoofd, blijft u er alstublieft bij. Ik kan dit niet allemaal. Ik heb soms het gevoel dat je overal toe moet verhouden. Of dat je echt zorg moet hebben voor de hele wereld. En dat wordt me dan te veel. En dan denk ik, God, doet u het? Zo probeer ik het voor mezelf te doen. En dan probeer ik het maar klein te maken. Eigenlijk dus dat hele verhaal wat jij zegt over verbinding maken met... mensen. Ja, zo probeer ik het dan maar. Maar ik vind het niet... ik heb me wel het gevoel dat ik me daarmee er een beetje van afmaak. Het mooie van wat jullie met San en Gideo doen, is dat je het op kleine schaal doet, maar ook wereldwijd.
Ja.
Dat...
Hoe kun jij dan nog zelf, Corine, hoopvol naar de wereld kijken?
Nou ja, ik herken wel een beetje wat jullie ook zeggen. Dat ik doseer natuurlijk ook wel. Er zijn wel dingen waar ik meer en minder naar kijk. Dat is natuurlijk het bijzondere, omdat Sant'Egidio zo wereldwijd is en de kerk ook, is dat op een gegeven moment, ik weet ook wel van heel veel plekken waar dingen gedaan worden. Er zijn heel veel landen in oorlog, maar er zijn ook heel veel plekken waar daarover gesproken wordt en waar daaraan gewerkt wordt. Wat mij daarin ook echt wel helpt, is dat we ook echt bidden. Niet alleen plaatselijk voor een gebed en voor onze armen, maar we hebben ook elke maand een gebed voor de vrede. En dat doen we in al onze gemeenschappen wereldwijd.
Structureel.
En dan noemen we alle landen waar oorlog is. En het is echt wel demotiverend. Wow. Want het is een lijst van 28. Ja. We steken voor elk land een kaarsje aan. Maar door... enerzijds de ervaring van toen de onderhandelingen voor Mozambique bezig waren, baden we overal in elke gemeenschap voor vrede in Mozambique. En er is vrede gekomen. Mm. Dus af en toe zeggen... Dus we zeggen ook... We weten ook precies waar het gelukt is om iets te veranderen. Vandaag las ik over de nieuwe president van Colombia. En ik dacht, oh, ik hoop toch echt dat dat helpt om die tere vrede die daar is met de VARC en zo, dat dat blijft en dat het stabieler wordt. En eigenlijk door al die verhalen die de gemeenschap ook kent, bij al die landen die langskomen, heb ik ook wel iets van een verhaal of zo. Maar ook wel de hoop van, oké, dit helpt. Dus dat bidden om vrede en een kaarsje opsteken. Ik zeg niet van, goh, als we één keer bidden en één keer een kaarsje opsteken, dat de problemen opgelost zijn. Maar toch geloof ik wel ook daarin dat uiteindelijk moeten we God ook vragen om te helpen.
Maar heb je dan niet dat je denkt van, bij al het slecht in de wereld, God, waar ben je? Ja. Waar ben je als de kinderen zo lijden? Als er zo'n droogte is? Wat is jouw antwoord daarop?
Ja. Nou ja, ik denk dat God daar is, waar de mensen lijden. Dus dat is precies, weet je, het is niet God die even de boel komt oplossen. Uiteindelijk, wij zijn vrije mensen en we zijn opgeroepen om het goed voor elkaar te doen. En ik denk echt dat God bij ons wil zijn en bij de lijdenden zijn. En dat ook aan ons duidelijk wil maken van, oké, kijk naar hen, leef met hen samen. En probeer niet alleen maar te kijken van, oké, wat heb ik, wat kan ik nog krijgen, of leven vanuit de angst van, oké, dadelijk raak ik iets kwijt.
Even iets heel anders. Als het nou slecht is in het nieuws, heb jij dan een liedje wat jou moed geeft?
Ja, ik heb wel een lied wat ik zelf erg mooi vind. En dat is ook van Sant'Egidio. Ik kan het voorlezen of ik kan het voorzingen. Wat vinden jullie?
Zingen. Volgens mij kun jij heel mooi zingen.
Hoe heet het? Hoe heet het?
Ja, het heet Lied tot Maria.
Nou, dat is helemaal prima.
Ween niet, moeder van God, onder het kruis van de Heer. En verheug u, want hij is verrezen. In zijn lichaam is verscholen heel de redding en de bevrijding van elke mens.
Mooi.
Prachtig, Corine. Céline, heb jij een liedje wat jou moed geeft als het slechte nieuws je overspoelt?
Ja. Dat is eigenlijk een heel simpel... De naam is simpel, Happy. Van, dan ben ik zijn naam even kwijt.
Pharrell, heet hij niet?
Williams, ja, inderdaad. Because I'm Happy. Ik hoorde een keer ook... Dat was volgens mij bij Humberto Tan. Dat was een jongen overleden. En tijdens zijn uitvaart hadden ze dit gedraaid. Dat ik dacht, hoe kun je dat nou weer draaien? Maar ze waren dankbaar voor zijn leven. En hoe hij dat geleefd had, ondanks de afloop. En ze gingen al swingend met de kist eigenlijk het uitvaartcentrum uit. En dat beeld is mij altijd bijgebleven. Because I'm happy. En het maakt mijzelf ook happy. Als ik 's ochtends mijn tanden sta te poetsen na weer een veel te korte nacht. Dan denk ik, ja, dat let mij op. Dat doet het met mij. En bij jou, Letitia?
Dat is een liedje uit mijn kindertijd. Wij hadden vroeger een LP thuis met een kinderkoor. En daar lag ik als kind altijd naar te luisteren. En dat was een liedje wat altijd in mijn hoofd is blijven zitten. En als ik het allemaal niet meer weet, of als ik het allemaal moeilijk vind, dan ga ik het eigenlijk als vanzelf zingen. Vooral op de fiets. Kom, o geest, en daal als een zonnestraal. Ik We gaan een beetje afronden dit gesprek.
Ja.
We hebben het nou jouw verhalen gehoord, Corine. Ik vind het prachtig zoals je het vertelt, hoe San Egidio dat doet en wat het voor jou betekent. Heeft het jou wat geholpen, Céline, om anders naar slecht nieuws te kijken?
Ja, nou, ik vind vooral de manier van leven, hoe Corine dat vertelt, erg, erg mooi en hoopvol natuurlijk ook. Dat je zo vriendschappen sluit met mensen die aan de rand van de samenleving staan en je op die manier helpt. Ik heb daar alleen maar bewondering voor eigenlijk. Dat hoopvolle, dat ik denk dat ik dat toch bij in mijn achterhoofd hou als ik volgende keer weer dat slechte nieuws bekijk over wat Corine net verteld heeft. Dat ik denk, ja, je kunt er ook wat aan doen, ook al is het op kleine schaal. En dat gebeurt ook wereldwijd. Ja. En dat vind ik heel mooi.
Ja, dat je misschien net iets beter het slechte nieuws kunt handelen als je het op deze manier bekijkt.
Nou, tot je kan nemen, inderdaad. Ja. Ja.
Ja, want ik denk dat er meer mensen zijn, zoals jij vertelt, die social media mijden, het journaal mijden, de krant mijden, om het maar niet te horen.
Nou, niet zozeer mijden, maar echt een soort van een stop inbouwen.
Ja, ja, dat is ja,
tot hier.
Ja.
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 En jij?
Nou, ik heb ook vaak dat ik denk van ja, het is toch maar een druppel op een gloeiende plaat als je iets doet in het klein. Maar zoals jij het vertelt, Corine, dan kan je het helemaal doortrekken naar het grotere. En het begint natuurlijk altijd klein. En dat zoals jij dat nu vertelt, dat geeft mij dat wel wat meer houvast. Om te denken, oké, dus het grote nieuws, het kan je antwoord erop zijn door toch gewoon maar in je eigen omgeving te kijken. Hoe kan ik met iemand verbinding maken? Hoe kan je ergens weer de menselijke maat terugbrengen? Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is.
Gewoon ermee beginnen.
Ja, en je niet door laten verlammen. Dus ja.
Mag ik nog iets toevoegen?
Graag.
En wat ik denk als het gaat over hoopvol. Wij hebben dus ook steeds meer jongeren in Nederland, maar wereldwijd, die ook betrokken zijn bij ons. En als het gaat over goed nieuws, hebben we eind augustus een grote bijeenkomst van jongeren uit heel Europa in Amsterdam. En we verwachten zo'n 600 tot 800 jongeren. En dat zijn allemaal jongeren die met kleine groepjes in hun stad dingen doen voor de armen. Wow. Maar die komen dan hier bij elkaar en dan zijn het er 800. En wereldwijd zijn het er nog veel meer, zeker in Afrika.
Ja.
Jonge generatie. Dus in die zin zijn het kleine dingetjes, maar bij allemaal samen
bij elkaar,
ben je met heel veel. Hè?
Ja, ja.
Dus dat maakt echt verschil.
Ja.
Ja. Dankjewel Corine dat jij hier met ons over deze slecht nieuwsknoop wilde praten. En volgens mij hebben we hem een beetje ontward samen met Maria, die hier voor ons staat. En met jou Corine, jij hebt eigenlijk ook geholpen die knoop te ontwarren. En ook met jou samen, Céline. Tot zover deze aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd. En we zijn benieuwd wat je ervan vindt.
Laat het ons vooral weten via info@dollemaria's.nl. Het mag natuurlijk ook via onze socials, @dollemaria's. Je kan natuurlijk ook een review achterlaten in je favoriete podcast-app. Dan komt het onder de aandacht van steeds meer andere luisteraars.
En dat doe je bijvoorbeeld door in Spotify 5 sterren te geven aan deze aflevering.
Ja, en heb je nog een tip voor een knoop die je graag uitgepluist wil hebben? Stuur die dan ook op, want wij verzinnen onze knopen. Misschien zit jij ook met een knoop die je graag uitgepluist hoort.
En nog even dit. Wij maken deze podcast met hart en ziel, maar we verdienen er niks aan en maken toch kosten. Dus we vragen je of je een bedrag wilt doneren.
En dat kan via onze website www.dollemaria's.nl/support. Daar vind je QR-code die je kunt scannen en waarmee je een bedrag over kan maken. Wil je het via de ouderwetse manier via een bankrekeningnummer doen, dan kan dat natuurlijk ook. En met elke euro zijn we uiteraard heel blij. In de volgende aflevering bespreken we de jongerenknoop, oftewel de meest gestelde vraag in de kerk. Hoe krijgen we de jongeren in de kerk? Luister de volgende maandag van de maand om 12 uur als de sirene gaat. Tot de volgende keer!
Doei!